90 jaar Libellen, dat gaan we vieren. Want speciaal voor ons jubileum lees je Libellen nu een half jaar extra voordelig.
Vertel over het cadeau.
Oh ja, alle nieuwe abonnees krijgen een leren shabby tas van 159,95 cadeau. Hyper de piep.
Hoera!
Ga naar libellen.nl/kiosk.
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
Hoi, Etienne hier. Heb jij je kaarten al besteld voor de AD Voetbalpodcast in het theater? Op 22 mei en op 29 mei gaan we twee avonden theater in. 22 mei in Leusden, 29 mei zijn we in Schiedam. En dan zie je alle mensen van de AD Voetbalpodcast en we hebben ook gasten. Wat te denken van Jury en Jan Mulder. Sjaak Zwart komt ook langs in het theater. Kaarten zijn nu te koop vanaf €25 via ad.nl/liveshow. En wees snel, want op is op. Hopelijk zie ik je dan.
De AD Voetbalpodcast.
Baanbrekend nieuws uit Engeland. Een salarisplafond is in de maak. Gelijk aan bijvoorbeeld de NBA of de NFL en andere Amerikaanse sporten. En daarmee zou het systeem van het Engels voetbal eerlijker moeten worden.
Etienne Verhoef.
Hoi, dit is de AD Voetbalpodcast van 30 april. Vandaag met Maarten Wijfels. Maarten, laten we maar gelijk even beginnen met die Engelse maatregelen. Er is door een meerderheid van de clubs voorgestemd, 16 clubs. City heeft zich onder andere tegengestemd. Chelsea heeft zich onthouden van een stem. Maar dit is wel baanbrekend, toch?
Ja, ik moest meteen denken aan Steve Parish. Dat is de voorzitter, de stuwende man achter Crystal Palace. Want ik ben, misschien een jaar geleden is dat geweest, in Brussel bij de oprichting van... Ja, het is een beetje, noem het de bond van de kleine clubs geweest. Omdat die een aantal, de ECA is een belangenvereniging van de Europese topclubs, de grote Europese clubs. Je hebt nog zo wat belangenverenigingen die aan tafel zitten bij de UEFA. En als er over vergaderd moet worden over een nieuwe competitie opzetten, dit en dat. Maar er is ook een hele grote groep clubs, bijvoorbeeld Braga uit Portugal, wat Griekse clubs, Union Sint-Gilles was daar ook een van de drijvende krachten achter. Die zeg maar wat kleinere clubs of nieuwe clubs in opkomst, die wilden zich ook verenigen om een stem te hebben. Die dag sprak Steve Parish daar en die zei van: kijk, Crystal Palace, wij hebben ook ambities in Engeland. Wij denken dat we goed beleid voeren. Alleen wij merken dat het onmogelijk is geworden om ertussen te komen. Omdat er gewoon ongelimiteerd mag uitgegeven worden. Dus voor zo'n club kan ik me voorstellen, en zo zijn er meer in Engeland, die hebben... Ja, denken dat er toch misschien als er iets meer gelijkheid, hoe zeg je dat, een level playing field.
Ja, mooi. Komt. Managementtermen heel goed, Wijfels. Ah. Ja, je gaat vooruit. Ja. Normaal zie ik alleen maar over de steekpaas en over de systemen, maar level playing field, uitstekend dit hoor, heel goed.
Nou, als er iets meer gelijk speelveld komt, dan denken dat soort clubs ook een keer kans te maken op de Champions League. Of dat zo is, dat zal moeten blijken, maar daar dacht ik meteen aan, dat wel iemand is die daarvoor zal zijn.
Ja, nu is er een systeem van winstgevendheid en duurzaamheid. Waarbij je dus als club in 3 jaar tijd een maximaal verlies mag hebben van £105 miljoen, €123 miljoen euro. Of £35 miljoen, €41 miljoen euro per seizoen. Die regels, er zijn nu al ploegen voor bestraft. Everton onder andere heeft puntenstraf gekregen. Dat vinden ze voor de clubs met hoge inkomsten, die zou dat bevoordelen. En nu zeggen ze, we gaan een salarisplafond. De club met het laagste televisieinkomen, dat zou nu Southampton zijn, £103 miljoen, nog steeds, hè? Belachelijk. Maar dan mag je ongeveer x5, hebben ze nu als som aangegeven, dat mag je dan uitgeven aan spelers. Er zijn uiteindelijk maar 2 clubs die dan moeten inleveren, zag ik. Chelsea en City. Daarom, en de rest...
Het is natuurlijk nog steeds belachelijk veel geld. Maar het is misschien een eerste aanzet tot, we moeten zien hoe het uitpakt.
Maar alles zou erin moeten zitten, hè? Dus de kosten voor de selectie, transfersommen, alles moet er dan in zitten.
Ja, nou ja, goed. Het is een eerste aanzet tot misschien iets van normalisering of iets meer, wat we net zeggen, gelijke kansen.
Ja, precies. Want voor het beeld even, de kosten van de Chelsea-selectie worden nu geschat op £539 miljoen. Nou, het salarisplafond voor hun zou op £518 miljoen komen, dus daarmee zouden ze dus minder kunnen investeren.
La Liga heeft toch ook al iets ingesteld jaar terug, hè? Tebas, wat toen Barcelona natuurlijk ook weer in problemen kwam. Dus er zijn in de grote competities wel wat bewegingen gaande. Dat zou je ervan kunnen zeggen.
Maar zou dit iets moeten zijn wat de UEFA of de FIFA zich zou moeten aantrekken en meer zou moeten oppakken? Want het ligt nu bij de nationale bonden.
Ja, dat klopt. Maar de UEFA zit natuurlijk een beetje klem door... toch ook door de uitspraak op 21 december... dat zij niet meer het monopolie hebben op competitie, het organiseren van competities. Dus Ja, de UEFA die zal denken, wij kunnen nu van alles gaan roepen, maar we hebben toch een tik op onze oren gehad in december. Ik weet niet of die dan meteen aanzet, of misschien zijn ze aanzet, maar ja. Ik denk niet dat ze denken dat ze aanzet zijn nu.
Nee, ik bedacht trouwens wel, als ze dit doen in Nederland, dan hebben de grote clubs en heel veel clubs wel een heel groot probleem. Want ik las dat PSV volgens mij volgend jaar in de Eredivisie aan kop gaat met televisiegelden. Er wordt ongeveer 12 of 14 miljoen wat ze dan pakken. Nou, doe dat maal 5 en je mag dat uitgeven aan je hele selectie. Dan kan je dag zeggen met je competitie ongeveer, hè?
Nou ja, daar zeg je zo wat. Dat is ook een interessante als dat bij ons op enige manier navolging krijgt. Ja, dat klopt.
Ja, ja. Want die televisiegelden zijn natuurlijk zo hoog. Dat is
op een gegeven moment, het zal toch een keer toegaan. Ik weet niet wanneer. En misschien is het heel idyllisch gedacht. Maar het zal toch een keer toegaan naar de afschaffing van de transfersom. Omdat het blijft toch wel raar dat het handelen in mensen, dat daar geld mee gemoeid is. En bijvoorbeeld in Amerika is dat natuurlijk niet. Hè?
Maar wordt het dan niet nog meer handelen in mensen? Want ik vind dat als je nu naar de NBA kijkt.
Ja, zo kun je het ook zeggen. Maar ja, ik bedoel, er zijn nu zoveel clubs die bestaan alleen nog bij de gratie van transfersommen. Dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn.
Nee, ja, dat hebben we nu ook gezien, precies met Vitesse, weet je wel, met Heerenveen, dat elk jaar tekort begroot.
Ja, precies. Geen prachtig voorbeeld, maar een schrijnend voorbeeld.
Ja, precies. Ja, dus, maar als de transfersom eruit gaat, dan leg je eigenlijk een hele bom onder het hele economische systeem van het voetbal.
Dat klopt, maar ja, goed, er lopen nog steeds ook zaken bij het Hof in Luxemburg die toch raken aan de wortels van het huidige transfersysteem. En laatst kreeg ik weer een mail binnen van de advocaat van de speler Diarra, die een zaak heeft lopen, ook over in elk geval transfer en wanneer ben je vrije speler, wanneer niet. Dus daar wordt echt wel aan gemorreld. En ik denk echt dat er op een gegeven moment toch een uitspraak gaat komen dat wat er nu in het voetbal nog steeds gaande is, dat toch in tegenspraak is met vrij verkeer van personen.
Ja, ook wel, misschien ook wel aan de hand, omdat veel clubs onderin de Premier League, om maar in die Premier League te blijven, zich diep in de schuld te steken. En dat ze ook denken, ja, weet je, als we dit doen, dan hebben we een iets ander systeem, waardoor het iets makkelijker wordt misschien wel om die schulden op te bouwen. Ik weet het niet, hè? Ik ben heel benieuwd hoe dat gaat lopen. Dan eventjes naar Nederland. Het afscheidsduel van Arne Slot. Dat gaat in de Kuip gespeeld worden tegen Excelsior met minimaal 4 lege vakken. De straf van de KNVB vanwege het afsteken van vuurwerk. Dat is lekker. Neem je afscheid van je trainer. Zijn er 4 vakken leeg.
Nou komen we weer op gevaarlijk terrein. Hè?
Ja, want ik weet het.
Dan moet ik weer iets over supporters zeggen. En vorige week ook weer gedonder gehad met mensen dan op X. Over of die domhoren bij PSV die dan in zo'n vak gaan staan met pyro en op het veld gooien van fakkels. Maar dit is toch, ja, ik ga er toch gewoon even wat van zeggen. Maar dit is toch onwaarschijnlijk dat de trainer dan afscheid neemt. En dan zogenoemd mensen die dan nodig vinden om met fakkels te gaan zwaaien. Club bepoet. En dan valt zo'n afscheid in het water. En waarom? Omdat ze dan zeggen, ja, maar zonder pyro geen sfeer. En wij zijn de sfeermakers. Nee joh, je bent helemaal geen sfeermaker. Je maakt gewoon voor andere mensen de zaak kapot. Ja. Wat een domhoor zeg.
En dan
is dit dus de consequentie.
Dit had nog niet eens te maken met die bekerfinale tussen Feyenoord en NEC. Nee, want die werd ook nog stilgelegd. Het had met Groningen te maken.
Dus ja, nou, maar dat is toch. Ja, en PSV, die zullen ook beboet worden. Ja, en zijn er met je fakkel. Wat is het nou voor onzin?
Ja.
Er was ook één supporter die mailde, ja, weet je, wij leggen, ik geloof dat hij het zo verwoordde, wij leggen voor het seizoen al geld in om zeg maar eventuele boetes, daar kunnen we dan al in meedoen. Maar dat is toch geld over de balk gooien? Ja, maar ga je iets leuks doen met je vrouw of met je moeder?
Ze willen graag
of
niet fakkels afsteken. Dat vinden ze, dat is toch mooi? Ze willen graag dat vuurwerk afsteken.
Maar werkelijk, werkelijk. Maar goed, volgende.
Door naar Feyenoord. Marca, hoe serieus moeten we Marca nemen, vind jij, Spaanse krant?
Dat zal ook met individuele verslaggevers te maken hebben, denk ik. Zoals het bij alle media is.
Want in Spanje wordt gezegd, Dick Schreuder, de ideale kandidaat, staat de pole position om Arne Slot op te volgen.
Ja, we hadden het daar ook over bij ESPN, waar ik aan tafel zat. En daar zeiden ze dat vooral Kenneth Perez geciteerd was. Dus toen zei Perez, ja, natuurlijk Spaanse naam. Hè? Die denken, zo'n betrouwbare Spanjaard in Nederland, dat nemen we over. Dus we moeten het afwachten. Maar Feyenoord zal niet op stel en sprong helemaal duidelijk hebben wie Arne Slot moet opvolgen. Dus daar worden een heleboel namen de eter in geslingerd.
Ja.
De ene heel enorm onderbouwd met allerlei statistieken. De andere wat meer vanuit de onderbuik. Weet je, dat kunnen we hier ook gaan doen. Weet je wie een goede trainer zou zijn voor zowel Ajax als Feyenoord? Dat is de trainer van Girona.
Ja, heb je al vaak gezegd. Ja, precies. Ja.
Ja, ik bedoel, ik wil maar zeggen, die kan ik nu gaan noemen en dan kan ik daar allemaal wel argumenteren. Maar ja, joh, wat heeft dat voor zin? Laten we gewoon even wachten waar de club nu echt, welke richting ze opgaan. Ja, en maar één ding wil ik er wel van zeggen, dat hadden we ook nog wel een discussie over. Het spit zich heel erg toe op voetbal inhoudelijk. En ik ben van de voetbalinhoud, laat dat duidelijk zijn. Maar leiden van een topclub, dat gaat vooral om het managen van relaties en het managen van spelers en het managen van de sfeer in de club en het managen als het even verkeerd gaat, drie keer achter elkaar verliezen. En het mooiste voorbeeld zie je nu bij Liverpool, waar Jurgen Klopp van alles op het veld kan verzinnen, maar het komt allemaal neer op Mo Salah, wel of geen handje en de commotie die daarover ontstaat. En dat moet je managen. En daar weten we bijvoorbeeld bij Arne Slot, weten we logisch, nog helemaal niets van hoe hij dat zal doen op dat niveau. Dat moet allemaal blijken.
Ik heb wel dus, het gevoel dat hij dat goed gaat kunnen op de een of andere manier. Want ook als Sky Sports met een draaiende camera aankomt en zegt, je bent het nieuws, dan reageert hij met een glimlach erop. En dat...
Ja, nou dat zou kunnen, maar het interessante is, we weten het niet. En daar, dat zou je als club... Eigenlijk vooraf ook, we het wel eens hebben over dat je iemand in zijn brein wil kijken. Eigenlijk zou je dat soort situaties, eigenlijk zou je een Salah situatie zou je moeten kunnen vooraf al anceneren. En dan kijken hoe een trainer ermee omgaat. Want daar komt heel veel op neer. En daarom is het ook bij Slot, maar je moet het goed verwoorden. Want anders krijg je weer van, dan snappen mensen de insteek niet. Maar... Arne Slot heeft het bij Feyenoord zo goed gedaan, dat je zou hem om zijn rugzak helemaal te vullen, zou je hem eens bijna gunnen, tussen aanhalingstekens, dat hij eens een crisis heeft.
Hij heeft hij gehad toch bij AZ? Alleen toen werd hij weggestuurd.
Maar AZ is toch een heel andere club. Dat je dus hebt, bijvoorbeeld Ten Hag heeft bij Ajax in zijn eerste half jaar, toen kwam hij, toen werd PSV kampioen, werd hij opgewacht door boze supporters bij een bus. Ja, de Ajax lag in puin, dat moest helemaal opgebouwd worden. Daarna heeft hij met de crisis met Overmars. Ten Hag stond voor de camera. Hè? Ja. Van der Sar was nergens te bekennen. Ten Hag moest de kastanjes uit het vuur halen. Ja, als je dat in je rugzak meeneemt. En dan nog, hè, is het hartstikke moeilijk, blijkt in Engeland. Waar alles factor, weet ik veel, factor 10 is. Dat is waar het toch vooral op aankomt. Hoe gaat dat en hoe reageer je dan? Ja, dat weten we niet. En ik denk ook, als je Slot ziet, hij is wel bespraakt. Hij is intelligent. Ik word er altijd gelukkig van als hij zijn persconferenties geeft. Die man kan zijn gedachten verwoorden. Dan krijg je niet zo'n trainer die na twee zinnen er al niet meer uitkomt. Prima. Alleen, nogmaals, hij heeft nooit een keer gehad dat hij 3 of 4 wedstrijden achter elkaar verloor. En als hij 0-0 speelt in Volendam en eigenlijk de laatste kans op de titel weg is, ja, dan komt er natuurlijk ook niet de kritiek die er in Engeland zou komen. Dat is allemaal vrij rustig bij ons.
Maar toch denk ik op de een of andere manier, als er iemand daar doorheen rolt, dan is het Arne Slot wel. Gezien zijn houding nu.
Het zou zomaar kunnen, maar we weten het niet. Dus...
Nee, zeker niet.
Ja. Ja. Klopp ging naar Liverpool. Had onderaan gestaan met Borussia Dortmund. Hè? Enorme crisis toen in Duitsland. Wat was het? In de vloek van het zesde seizoen of zo noemden ze het. Ja, dus die had dat ook in zijn bagage al mee. Ja, dat is wel een waardevol iets.
Ja. John van der Brom heeft ook genoeg in de rugzak zitten, om dat bruggetje maar even te maken. En heeft besloten dat mits Vitesse een licentie krijgt van de KNVB, dat hij volgend jaar trainer is van Vitesse. Moet hij beginnen in de KKD?
Van der Brom is ook wel bij veel clubs inmiddels aan het werk geweest. Zal ook merken, denk ik, van buitenaf gezien, dat de top niet meer zal komen voor hem. Dus dan kiest hij... Ja, toch ook iets waar hij met zijn hart in zit. En dat is voor Vitesse, zou dat toch eigenlijk wel mooi zijn. Dat zo'n man dan op de ruïne Vitesse weer wat gaat opbouwen.
Ja. Dan gaan we even naar Eindhoven. Dat doen we de hele week al. We blikken in deze week, de kampioensweek van PSV, terug op een aantal momenten en met een aantal linies en spelers op het seizoen van PSV. In de week waarin PSV landskampioen gaat worden van de Eredivisie, blikken we in 5 delen terug op het seizoen van de Eindhovenaren. Dat doen we met Maarten Wijfels en Rick Elfrink. Het gaat dan over spelers die het verschil maakten, de methode Bos en tal van andere onderwerpen. In deel 2 praat ik vandaag met Rick Elfrink over de defensie van PSV en in het bijzonder Serginho Dest. Rick, van tevoren zei iedereen altijd Peter Bos, dat is kamikaze voetbal, dus dan krijg je veel tegendoelpunten. En die defensie van PSV was al niet zo zeker de laatste jaren, dus dat zal wat worden. Het viel allemaal best mee, hè, die tegendoelpunten.
Ja, dat viel heel erg mee. Als je kijkt dat ze nu nog in de race zijn voor het laagste aantal tegendoelpunten ooit. Dat was ooit 18, hè? Het grote PSV van Guus Hiddink. In seizoen 2004-2005, toen kregen ze 18 goals tegen en nu ja, 17.
Ja.
Zeg het maar. Vorige week heeft Maarten Wijfels daar ook al een stuk over geschreven. Ik denk dat het een aantal dingen is. Op de eerste plaats omdat er voorin heel goed druk wordt gezet bij PSV. Dat daar heel veel discipline in is. En dat het ook op een goede manier gebeurt met mannen als De Jong en Til. Daarnaast heb je natuurlijk met Jerry Schouten. Ik heb hem eigenlijk een soort telefooncentrale genoemd. Die alles aan elkaar verbindt. Maar tegelijkertijd ook iemand die heel goed de restverdediging bewaakt.
Mm-hmm.
En ook iemand die net die laatste paaslijn of die laatste looplijn nog even weer dicht kan zetten op de een of andere manier. Dus dat is ook iemand die daar een grote rol in speelt in mijn ogen. Hè? En ook die discipline echt bewaakt. En daarnaast is denk ik de huidige verdediging van PSV. Daar zitten natuurlijk grotendeels dezelfde namen in als vorig seizoen. Hè? Nou, Dest is dan uiteindelijk uitgevallen nu. Heeft wel een topseizoen gespeeld. Maar als je kijkt, in de vorige wedstrijd stonden daar Mauro, Boscagli, Ramaljo en Teese. Die waren vorig seizoen eigenlijk allemaal al aan boord.
Ja, daarom.
En zo slecht zijn zij natuurlijk niet. Want ze werden ook een beetje slecht gemaakt soms. Kijk, Ramaljo bijvoorbeeld, om die er maar eens uit te lichten. Het is natuurlijk niet voor niks dat PSV met hem door wil. Het is geen absolute topverdediger. Want in de grotere wedstrijden zie je ook dat hij tekort komt. Maar in de meeste wedstrijden heeft hij dit seizoen gewoon prima gedaan. En Ramaljo heeft van achteruit ook iets meer voetbal te bieden dan soms wordt verondersteld. Hij wordt heel vaak vrijgelaten in de opbouw.
Ja.
Maar je ziet zeker de laatste weken dat er ook van achteruit echt wel af en toe wat komt bij hem. En hij heeft natuurlijk met als Veerman en Schouten ervoor staan, heb je natuurlijk twee jongens voor je die, ja, die natuurlijk fenomenaal zijn aan de bal, hè, voor eredivisie begrippen.
Ja.
Dat zijn ja, twee van de beste spelers wat dat betreft. Internationaal is natuurlijk weer een ander verhaal. Maar goed, zeker Veerman is denk ik de voetballende leider van PSV. Ja, en wat ik zeg, Schouten is eigenlijk de telefooncentrale.
Ja, en dan, maar die defensie, Boscagli, je zei het al, een aantal jongens speelt er al jaren. Dan is toch wel een wereld van verschil als je nu ziet hoe dat elftal nu. Ze hebben één wedstrijd 3 tegendoelpunten gehad tegen NEC, een aantal maar 2. En voor de rest hebben ze heel vaak ook de nul gehouden. Dat is toch een wereld van verschil.
Ja, het heeft ook alles te maken, nogmaals, met restverdediging. Dus Peter Bos hamert daar ook heel erg op. Hij zegt, in mijn vorige teams heb ik daar ook wel degelijk aandacht voor gehad. Nou ja, een mooi bewijs is bijvoorbeeld het Ajax van 16-17, toen hij die Europa League finale haalde. En in dat seizoen kreeg Ajax ook maar 23 goals tegen. Dus wat een beetje aan Peter Bos kleefde, hè, van ja, kamikaze-piloot, zo noemde Maarten het volgens mij ook. Ja, dat is eigenlijk niet terecht. Althans, niet in alle gevallen terecht geweest. En als je op een lager niveau werkt, ja, dan krijg je natuurlijk automatisch meer tegengoals tegen.
Ja.
Maar bij PSV dit seizoen heeft hij echt laten zien ja, hoe je toch een elftal kunt neerzetten. Waarbij je en heel veel scoort en uiteindelijk ook het aantal tegenslagen gewoon beperkt kunt houden. En ja, daar speelt een aantal spelers natuurlijk een heel cruciale rol in.
Ja, Dest is daar een van de jongens van, die als linksback speelt, maar eerder bijna linksbuiten is, hè, in wedstrijden. Als je ziet hoeveel aanvalsdrift die heeft. Dat is natuurlijk wel een van de smaakmakers geweest bij PSV achterin.
Ja, zeker. Een van de 5 beste spelers in mijn ogen bij PSV dit seizoen geweest. Dat is ja, een jongen geweest die PSV er ook echt door heeft getrokken in een aantal moeilijke wedstrijden. Ik kan me bijvoorbeeld herinneren eerder dit seizoen dat PSV het echt lastig had tegen Go Ahead Eagles bijvoorbeeld in die wedstrijd. Nou ja, dan is hij op dat moment net in topvorm. Is hij net degene die wel dat laatste setje kan geven en die PSV naar de 3 punten kan brengen. Ja, en dat heb je in een seizoen ook een beetje nodig. Dat je af en toe spelers die een keer een wedstrijd echt boven zichzelf uit kunnen stijgen. En die dan zo'n ploeg die het moeilijk heeft even, die even vermoeid is. Die er een keer door kan trekken.
Ja, want hij kan natuurlijk heel veel. Soms denk je bijna, drijf je niet te ver door met je acties. En moet je niet soms wat eerder spelen? Want het is bijna een frivole middenvelder / buitenspeler aan het worden. In de eredivisie dan, hè?
Ja, hij slalomt, ja. Hij slalomt overal lekker langs. Het is wat dat betreft, ja, ik weet niet hoe hij het op de winterspeler zou doen. Maar nee, gekkigheid. Hij is natuurlijk een jongen die over een hele goede techniek beschikt. Ja, die ook een mannetje kan uitspelen. En daar ook heel veel plezier in schept. En tegelijkertijd is het is een beetje een tonnetje. Hè? Ja, hoe moet je dat? Angelino had dat bijvoorbeeld ook, hè, bij PSV. Het is een, ja, het is een tonnetje. Het is ook wel een krachtige gozer. En daarom is het natuurlijk hartstikke rot voor PSV dat hij net aan het einde dan uitvalt. Ja, dat is toch wel een smetje op dit kampioensjaar, vind ik. Ja, ook zo'n jongen gun je natuurlijk eigenlijk die tocht op de platte kar. En die gun je een onbezorgde feestweek. Want dat heeft hij ook eigenlijk verdiend.
Ja.
Alleen ja, nu is hij dus ja, onfortuinlijk uitgevallen. Ligt hij er maandenlang uit. Ja, minimaal 9 maanden is het idee. En als het tegenvalt, ja, dan kan het misschien nog wat langer worden. Hè? Als er nog meer schade in die knie is dan alleen maar een kruisband. Ja, dan wordt het gewoon echt heel erg vervelend. En dan kan het misschien wel een jaar duren. Hè? Ja. Dat is altijd moeilijk te voorspellen. Bij Marco van Ginkel duurde het 3 jaar. Bij Boskakli duurde het ook 1 jaar. Maar goed, bij PSV. Peter Bos heeft heel veel vertrouwen in de medische staf van PSV. Zei hij, hè? We zijn ver met medische ontwikkeling, zegt hij. En die gaat steeds maar door. En hij heeft er alle vertrouwen in.
Moet hij wel blijven, hè?
Maar hij zegt, ik heb er alle vertrouwen in dat Des op goed niveau terugkomt. En Des weet wat hij hier heeft. Die weet dat hij een trainer heeft die vertrouwen in hem heeft. Die weet dat hij ja, toch een warme omgeving ontmoet bij PSV. Een rustige omgeving ook. Ja, misschien was het natuurlijk toch zijn plan om komend seizoen in Barcelona weer te spelen. Of elders. Nou, Xavi, die blijft daar, hè. Dus die kans is niet zo heel erg groot, denk ik, dat hij weer voor het avontuur Barcelona gaat. Het lijkt mij, maar goed, hè, dat beredeneer ik dan maar met mijn gezonde verstand, dat de kansen voor PSV daarmee aanzienlijk gestegen zijn. Dat hij weer trainer van Barcelona toch blijft.
Ja. Internationaal, hè, want we hebben het nu over de landstitel. En in de Eredivisie kwam die defensie van PSV niet of nauwelijks in de problemen in wedstrijden. Internationaal was dat wel een ander verhaal, toch?
Ja, daar zie je toch wel de zwakte. Hè? Dus waar je in de Eredivisie met een aantal dingen heel goed wegkomt. En sterker nog, waar denk ik ook een Ramaljo in de Eredivisie gewoon een goede verdediger is. Ja, daar zie je wel op het moment dat het niveau echt omhoog gaat. Ja, dan wordt het voor hem met name lastiger. Dus niet voor niks dat bijvoorbeeld Schouten dan achterin inschuiven bij PSV. Dat die eigenlijk ervoor moet zorgen dat PSV onder de druk uit kan voetballen. Desalniettemin kreeg PSV een groot aantal goals tegen. Ik moet wel zeggen, de wedstrijd tegen Arsenal bijvoorbeeld, hè, die 4-0. Daar speelde Ramaljo niet. Daar speelde Bella Kotschap. Die na dit seizoen teruggaat naar Southampton.
Duurste huurling ooit, denk ik, van PSV ongeveer, of niet?
Ja.
Omgerekend in speelminuten.
Dat is echt een enorme tegenvaller geweest voor PSV. Als je kijkt dat hij, ik denk toch gauw zo'n 3, 4 miljoen heeft gekost. Nou ja, en gemeten naar speeltijd. Hij heeft 1 uurtje of 4 op het veld gestaan. Dus ja, dan praat je over bijna 1 miljoen per wedstrijduur.
Ja.
Ja, die zitten er ook tussen, Etienne. Je hebt ook transfers die mislukken. Dit jaar zijn er veel goed gevallen bij PSV. Maar ook die zitten er tussen.
Ja, precies. Maar goed, dus internationaal gezien moet er nog wel wat bij voor komend jaar. Om de volgende stap te kunnen zetten.
Ja, waarbij je denk ik ook weer niet moet denken van ja, PSV gaat eventjes 20 of 30 miljoen uitgeven. Dat geloof ik niet. Maar wat ik wel denk is dat ze een goede rechtercentrale verdediger erbij willen. Ja, en dan hangt het ook een beetje van jongens als Boskakli af. Hè? Wil hij verlengen? Of wil hij een stap maken? Wat wil deze? Wil deze verlengen? Of wil hij alsnog een stap maken? Het is een beetje afwachten wat het de komende weken, wat het aantal gesprekken over verlenging van contracten gaat brengen. Dat is het eigenlijk. Nou, er zal toch voor de linkerkant denk ik ook een nieuweling moeten komen. In ieder geval op huurbasis misschien. En je hebt met Obispo en Boskakli heb je de linkerkant in principe behoorlijk bezet. Ja. Ja, en Ramaljo kan je dan als backup houden als hij wil bijtekenen. Hij heeft ook een aanbieding gehad. En daarvoor kan je dan iemand halen. Dus een rechtercentrale verdediger. Dat is eigenlijk heel logisch dat PSV die gaat halen. En misschien ook nog wel een backup als back.
Ja, voor deze en inderdaad voor des. Nou goed, dan de defensie daarmee besproken. Een van de succesfactoren, want zo weinig tegendoelpunten inderdaad. Dit jaar, dat is wel tekenend. Morgen praten we dan maar even verder over het oliemannetje, Rick. Want ja, zo heb je hem ooit genoemd. Je hebt hem al een paar keer genoemd, ook in deze bijdrage over de verdediging. Want ja, Jerdy Schouten was wel een van de aankopen die PSV meer voetbal bracht. Gaan we het morgen over hebben in deze podcast.
Top.
Even nog door op PSV trouwens, Maarten. Lozano, die mogelijk in de winter weg kan gaan naar de MLS. Er zijn ploegen, San Diego onder andere, geïnteresseerd in. We zijn nu aan het kijken wat er zou kunnen. Het zou dus kunnen zijn dat hij verkocht wordt nu. Gehuurd wordt door PSV tot het einde van het jaar. En dat hij dan in december naar de MLS zou gaan, omdat hij daar gaat voetballen.
Ja, of het zo'n constructie moet worden. Ik weet niet of je daar van beide kanten gelukkig van wordt. Bij PSV hebben ze gezegd toen hij terugkwam. dat dit PSV dan zeg maar ja, de laatste halte in Europa zou zijn voor zijn terugkeer naar huis. Ja. En naar huis is dan Mexico, maar San Diego, ik ben er van de vorige zomer nog voorbij gereden ongeveer op vakantie in Amerika. Ja, dat ligt niet zo ver relatief gezien van de Mexicaanse grens. Dus dat zou een soort thuis kunnen zijn. Dat hij daarvoor open staat, dat kan ik me wel voorstellen. En dat PSV, ik kan me niet voorstellen dat je het seizoen ingaat met een speler die je weet dat hij in de winter verkocht zal. Of zal vertrekken weer.
Het kan ook natuurlijk weer een voordeel zijn als je wat jongere jongen haalt. Die in ieder geval een half jaar nog kan worden ingespeeld. Dat hij tijd heeft om te wennen. En dan Lozano.
Ja, zo kun je er ook naar kijken. Dat is wel waar wat jij zegt. Maar want het beperkt je natuurlijk ook. Dat betekent dan moet jij gaan voor de jongere jongen. Want je hebt hem nog. En niet. Dat beperkt je misschien in het halen van een directe versterking.
Ja, als ze Driussen halen natuurlijk die van Excelsior, plek. Dat kan natuurlijk. Dan heeft hij nog een half jaar de tijd om in dat te spelen. Kunnen. En dan heb je Lozano dat eerste half jaar nog. Dan heb je sowieso misschien nog iemand nodig voor de andere vleugels. Dat weet je niet, maar goed.
Ja, nou ja, goed. Het zou kunnen, maar het is nogal een,
het is een constructie
als het precies. Zo zou gaan.
Ja. Dan even naar Champions League. De halve finale staan op het programma. Bayern Real, Dortmund, Paris Saint-Germain. Ben jij ook van de school dat het Paris Saint-Germain eindelijk een keer gaat lukken om de Champions League te winnen dit jaar met dit programma?
Ze zijn nog in de race voor volgens mij voor alle prijzen die ze kunnen winnen dit seizoen. Maar dat is van de buitenkant. Ik heb hem nooit gesproken. Maar die Luis Enrique, dat is toch wel een trainer. Die heeft wel iets. Dat is een beetje makkelijk gezegd of zo. Maar ja, hij heeft in elk geval. En ik weet niet of dat zijn de verdienste is. Maar hij heeft nu een team staan wat in elk geval een elftal is. En niet een verzameling sterren. Ja, en Dortmund, ja, het is natuurlijk niet de meeste. Het is geen onoverkomelijke horde. Die andere halve finale is echt een kraker. Dus het zou best kunnen dat de finale. Nou ja, misschien wordt de finale wel weer Paris Saint-Germain Bayern München, die in 2020 in het coronajaar ook gespeeld is. Dat zou zomaar kunnen.
Ja. Ja. En als die Tuchel dan nog de finale zou halen met Bayern München. Dat zou er ook wel een verhaal zijn, toch? Dat je dan weggestuurd wordt en dat je dan toch nog die Champions League eventueel op je naam zou kunnen schrijven.
Ja, dat zou wel een bijzonder verhaal zijn. Ja, Bayern, ja, het is toch een club. Het is de club van een van mijn lievelingsspelers, hè, Thomas Müller. Ja. En ja, volgens mij zei die Müller ooit een keer van. Het is natuurlijk geen toeval dat Duitsers 4 sterren op een shirt hebben van het nationale team. Voor 4 wereldtitels. Wat hij zegt, ja, ik kan allemaal wel focussen op individuen. Maar uiteindelijk de kracht van het team. Ja, wij Duitsers. Wij zijn toch in staat om met elkaar altijd net wat meer te kunnen. En dat is bij Bayern dit seizoen in de competitie niet gebleken. Maar in de Champions League. Ja, in de Champions League toch wel.
Dat worden mooie wedstrijden. Kijken wat het gaat worden. Bayern München, Real en Dortmund, Paris Saint-Germain. Wij gaan snel door naar onze vraag van vandaag.
De vraag van vandaag.
En dit was de vraag die Mikos gisteren voor jou en onze luisteraars had.
In 1988 werd PSV ook landskampioen. Wim Kieft werd toen topscorer van Nederland. De nummer 2 op de lijst was geen PSV'er, de nummer 3 wel. Wie waren nummer 2 en 3? En 3 was dus ook een PSV'er.
Ja, wie was die nummer 3 en wie was die nummer 2 toen in 88 achter Wim Kieft?
Die andere PSV'er, dat zal Hans Gillau zijn geweest.
Dat dacht ik ook.
Nee, Ronald Koeman was het.
Juist.
Ronald Koeman, want die scoorde toen. Ik heb het wel eens met hem over gehad. Die scoorde toen. Ik wil vanaf zijn of het er 23 of 24, volgens mij 24 goals.
21.
Of 21 goals. En heel veel uit afstandsschoten, vrije trappen. En Koeman met dat opkomen en dan op doel schieten. Dus inderdaad, de nummer 3 Koeman en de nummer 2 in 87-88. Dat was de nummer 2, was John Bosman.
Juist, John Bosman. Dat was het goede antwoord.
Ja.
Bluffer 70 had dat goed inderdaad.
Ja.
Dus bij deze de eervolle vermelding voor jou. Overigens was eervolle vermelding ook voor Faisal. Die stuurde door nummer 3 Ronald Koeman. Dat klopte ook. En nummer 2 was Jan Boskamp. Maar hij bedoelde denk ik John Bosman. Maar ja, als je vaak aan Jan Boskamp denkt of dat vaak in je berichten zet, zeg maar. Dus bij deze ook. Ik vond het ook mooi dat je het al riep, Faisal. Maar het is inderdaad niet Jan Boskamp. Dat zou heel knap zijn als Boskamp in de 88 nog 2 was op de goalscorerslijst.
Nou, zeker.
Dat zou mooie bericht in ieder geval. Mag jij hem voor morgen neerleggen?
Ah, mooie vraag.
Ja, zeker.
Mooie vraag. Ja, dat is misschien. Het is een beetje inside, maar toch. Het is wel een aardige. In 2015 werd PSV ook voor het eerst sinds lange tijd weer kampioen. Dat was in dat elftal speelde ook Andres Guardado. In de kampioenswedstrijd. Er was net afgefloten. Alle spelers natuurlijk bij elkaar. Juichen, iedereen blij. Maar Guardado, die liep heel snel naar binnen. Ging iets doen in de kleedkamer. Ja, dat klinkt een beetje cryptisch. Ja. Hij ging iets
de vraag is,
wegbrengen.
Wat ging hij doen in de kleedkamer? Zeg maar, kom op met die antwoorden vandaag. Ik zie het al binnenkomen op X.
Dat is eigenlijk de vraag. Want ik ga het niet specifieker maken. Maar in elk geval, die verdween heel snel van het veld.
Ja.
En dan kwam hij later natuurlijk weer terug. Maar er moest iets gebeuren.
Nou, wat ging die doen? Precies. Maak er geen creatief denken tool van om allerlei antwoorden te geven die mogelijk zouden kunnen zijn. Want anders loopt mijn mailbox echt helemaal vol. Vol met alle opties die Guardado aan het doen was in die kleedkamer. Wat op zich best wel een leuke vraag is als je daarover nadenkt. Maar goed.
Ja, klopt. Maar het was voor hem, het was zijn eerste kampioenschap. En ja, daar had hij wat mee.
Oké, nou goed. Als je weet wat het is, laat het ons weten via X met de hashtag #AdVoetbalPodcast of door mij een berichtje te sturen op Instagram. Ik ben heel benieuwd. Ik bedank je alvast, Maarten, voor deze vraag, want ik krijg natuurlijk weer talloze mogelijke opties binnen die vooral met een knipoog zijn. Want ze op kantoor nu denken, wat zullen we Verhoef nu weer doorsturen? Dus dank je wel daarvoor. Morgen een selectie uit de leukste antwoorden en ook het echte antwoord in deze AD Voetbal Podcast met Sjoerd. Dus ik spreek jou later weer.
Kijk.
Ja.
Sjoerd, die kan dan ook even lekker, lekker associëren.
Die kan ook even losgaan, ja. Heel goed. Ik spreek je later weer, Maarten.
Overigens had Sjoerd wel een geweldig filmpje vandaag. Of gisteren geretweet over Hans Nijland.
Ja, die ga ik morgen even meenemen. Dat Hans Nijland, natuurlijk. Ja.
Mensen, kijk het even op X, want Hans Nijland die Paul Pogba uitnodigt om bij het debuut van zijn broer te zijn. En vooral de slotzin.
Ja. Nee, die gaat morgen nog even mee. Dat begrijp je wel in de podcast. Die gaan we nog morgen even doornemen.
Ja. Hans.
Hans
Nijland.
Voor FC Groningen. Precies, ja, dat morgen. Dankjewel voor nu, Maarten. En ik spreek jou later.
Is goed. Yo.
Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Toto.
90 jaar Libellen, dat gaan we vieren. Want speciaal voor ons jubileum lees je Libellen nu een half jaar extra voordelig.
Vertel over het cadeau.
Oh ja, alle nieuwe abonnees krijgen een leren shabby's tas van 159,95 cadeau. Hyper de piep.
Hoera!
Ga naar libellen.nl/kiosk.